Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 24e zondag afdeling. Zondag 24. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En hij antwoordt daarop: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En hij antwoordt daarop: deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Ons resten nog de laatste twee vragen van deze zondagafdeling, 63 en 64 en het antwoord. Daarom schrijven we hier nogmaals boven de rechtvaardiging en de goede werken. En letten in de eerste plaats daarop: geen loon naar werken, en in de tweede plaats de beschuldiging weerlegt. Vorige week hebben we gelet op het waarom des vleeses en het daarom des geestes. En nu gaat de onderwijzer verder in vraag 63 om te vragen op wat verbaasde toon: hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Wij hadden dat genoemd geen loon naar werk, hoewel dat een beetje een gevaarlijke formulering is. Als de Heere uit genade zou iemand kunnen opmerken, uit genade zou willen belonen de werken, de goede werken. Ja, daar heb je het nu. Dan is het ook alleen maar genadeloon. Als je deze vraag leest, dan krijg je toch de indruk: ja, we weten uit de Heidelbergen, we hebben met een getrooste zondaar te doen, die door de Heere opgezocht is en door de Heere wordt onderwezen. Maar als je die vraag zo leest, krijg je toch een klein beetje de indruk dat we niet zomaar verstaan hoe het allemaal is. Want in deze verbazing schuilt ook iets van geïrriteerdheid, in de zin van: hoe? Of dat de man zeggen wil, de vragensteller: ja, maar nou moet je het toch niet te erg maken. En van al die goede, onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt. Dus dat zou dan in kunnen houden dat we eigenlijk in het beste nog strafwaardig zijn. Ja, maar er is toch rijke grond in het woord te vinden waaruit blijkt dat de Heere beloont. Dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. En hoe kom je het ook in de profeten tegen: de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid en naar de reinheid mijner handen. En Hiskia, hij pleit er zelfs op. Hij zegt: Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht gewandeld heb. Daar bedoelde die mee, dat hij in de vreze Gods zijn weg gegaan was in de dagen zijns levens. En daarom, ja, het is wel begrijpelijk, en het is zeer begrijpelijk als wij er nog bij bedenken dat we van huis uit geboren werkezels zijn. Dan is het helemaal te begrijpen dat er staat: hoe Nou moet je ophouden. Onze goede werken, hebben we verleden week gehoord, eigenlijk in de diepste zin past het ons al niet om over onze goede werken te spreken. Want het zijn Gods goede werken. Maar goed, dat noemt de Heer in de schrift uit genade ook zo. Maar de man heeft geen ongelijk als die zegt dat de Heer die nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Als de Heer Jezus spreekt in de grote dag der dagen tot zijn uitverkorene, dan noemt de Heer het toch wel degelijk op. De vruchten der gerechtigheid, de vruchten des geestes. Ik was hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig, gij hebt me te drinken gegeven, naakt. Gij hebt me gekleed in de gevangenis, gij hebt me bezocht. En de Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, aan hun vruchten zult gij ze kennen. Leest men ook druiven van doornen en vijgen van distels? Zo wil de Heer Jezus zeggen, zo moet je maar naar de praktijk kijken. Wat er zo opkomt, wat er zichtbaar wordt. Ja, als je daar allemaal naar ziet, dan is dat toch geen kleine zaak, de goede werken, waar de Heidelberger later in de catechismus nog wel op terug zal komen, als het gaat over de bekering, de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Nou is dat spreken over goede werken en over beloning, dat is op zich nog niet zo erg. Maar weet je wat wel erg is, en dat is nou nooit uit te filteren bij een mens. Het is nooit ertussenuit te filteren dat wij er zelf bij en tussen zitten. Voel je? En daarom, natuurlijk, het kan misschien zijn nuttigheid hebben om eens op de grote waarde van de goede werken. Want de apostel Paulus die roept de gemeente toe, die schrijft aan Titus, benaarstig u om goede werken te doen. Welke nuttig zijn God en alle mensen. En meerdere malen schrijft hij in zijn brieven over de nuttigheid van de goede werken. Om daarin voor te mogen varen. Te benaarstigen om nog meer goede werken te mogen doen. Dus dat dat een onderdeel is van de leer der zaligheid, waar we later nog wel op terug zullen komen. Dat is ongetwijfeld waar. Maar daar loopt het hier niet over. Hier loopt het over, maakt de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Hier loopt het over de gerechtigheid des geloofs. De rechtvaardiging des zondaars. En nu is een mens eigen om de zaken net om te draaien. Hij wil met een handjevol goede werken, wil hij tot God en tot Christus naderen om alzo een geschikt onderwerp te zijn voor de vergeving van zijn zonde. Als hij dan maar een spijt genoeg heeft, berouw genoeg, en als hij er dan maar wat tegenovergesteld heeft, enkele dingen die goed zijn op zich genomen en die de Heere kunnen behagen, dan lijkt de hemel mij lang zo zwart niet, als dat ik tegen die zwarte kant bij mezelf aan zit te kijken. Dan moet je maar op letten in het leven. Hoe meer een mens bepaald wordt bij wie hij zelf is, hoe donkerder wordt het uitzicht doorgaans. Want dan is er zoveel te zien, zoveel aan te merken, zoveel dingen zijn er. Ja, je hebt mensen die zijn zo verblind, als ze zichzelf beschouwen, dan zijn ze zo tevreden, dat ze denken, in wien heeft de koning meer een welgevallen dan in mij? Maar als er enige ontdekking komt, en het woord gaat werken en doet zijn kracht, dan kom je daar niet uit. En wees dan maar eerlijk, als je nou bij je eigen niet anders waarneemt, hè, dan ledigheid en onvruchtbaarheid. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, maar het is toch een veel voorkomend verschijnsel in de boezem van Gods kerk en in de harten van Gods kinderen. Dan beginnen we steeds benauwder te kijken. Steeds zorgelijker. Want ja, als dat er nou maar niet was. Hè. Als nou maar eens uit mocht komen. Hè. Grijp je? Dan hoeft dat op zichzelf altijd nog niet verkeerd bedoeld te zijn misschien. Dat hoop ik van niet. Maar we zijn wel verkeerde bedoelers. We verliezen zo ontzaggelijk gauw uit het oog Jezus alleen. En als je naar je eigen zit te kijken, dan ben je de wortel uit het oog verloren. Dan ben je alles uit het oog verloren. Alleen je eigen zie je. En dat is, als we tenminste eerlijk naar ons eigen mogen zien, dat is zo'n troosteloos en uitzichtloos werk. Kom je nooit mee klaar. Kom je nooit uit. Dat geeft die zondaar wel eens een gevoel van wat het versje zegt, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt. Want er is geen eer voor hem aan te behalen. Ja, als hij dan, ja maar, kijk, dan kom je natuurlijk op een punt, hè, dat is een scherp punt. Dan hoor je eigenlijk in gedachten iemand vragen, ja maar, doet God dan zomaar een mens rechtvaardig? Doet God dat dan zomaar? Is het dan werkelijk zo dat er helemaal niets is? Voel je? Dat komt in de gedachte op. Je zou er een kleur van krijgen. Zou God dat dan werkelijk nou zomaar doen? Ja, ik bedoel niet zomaar dat geen grondslag heeft, want hij doet het op grond van het verheerlijkte recht in Christus Jezus. Maar ik bedoel nu onzerzijds. Dat stuit zo verschrikkelijk tegen het waardevolle vlees van een mens. Dat nou zijn buurman, bij wijze van spreken, er net zo goed in aanmerking voor kan komen, die ik veel minder acht, die buurman van me, want die is nog lang niet zo goed als ik ben misschien, en niet zo bekeerd, of die weet het niet zo goed. Hè. Maar dat hij nou nog maar net zo ver af is, of net zo dichtbij als ik, bij de gerechtigheid die voor God geldt. Dat stuit verschrikkelijk tegen. Waarom? Omdat de waardevolheid, de mens die in waarde is, in eigen waarde, die kan dat niet gewonnen geven. En die zegt, ja, die zou veel liever hebben dat hem op de een of andere manier een weg gewezen zou worden om nou daartoe te geraken. Begrijp je? Zeg eens, zeg dan wat ik doe. Wat moet ik dan doen? Nou is er wel een doen in die zin. De mannen zeggen, lieve heer, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En de stokbewaarder zegt het ook, daar is het de vraag van een gewond hart door de Heilige Geest bearbeid. Maar ja, dat is ook een werk Gods, maar in doorsnee is het meer de geïrriteerdheid van een mens die toch altijd iets om handen wil hebben, want anders ga ik dood. Dan ga je dood. Neem een mens nou eens alles af. Daar sluit ik mij ook bij in. Alle eer, alle waardigheid, alle contact, alle gemeenschap, alle gemeenzaamheid. In het maatschappelijke leven gaat de mens onherroepelijk eronder door, dat kan hij niet hebben. Ik weet wel, dat is psychologisch ook te verklaren. Ik bedoel, een mens is maar een mens. Maar je ziet het, hij zou zijn verstand verliezen. Dat is gewoon op maatschappelijk, menselijk gebied. En dan moet je indenken op geestelijk terrein. Die mens met heel zijn bewegingen, met zijn goed en met zijn kwaad. Die bouwt toch iets op. Hij is toch iemand. En is er dan helemaal niets wat meetelt? Kijk, nou komt de mens in het gedrang. Nou komt dat puntje. Dat God nou de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat nou uit genade degene die in de Heer Jezus Christus gelooft, ervaart die vrijspraak Gods in zijn consciëntie. Dat ervaart hij door het geloof. Dat God niet op hem toren nog scheldt. Maar die door het geloof verbonden wordt en een oog mag krijgen op die dierbare borg en zaligmaker die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Dan ervaart hij de vrede Gods. De een mag dat wat duidelijker in zijn leven misschien ervaren als de ander, maar het is absoluut in de grond der zaak is het zo. Waar het oog geopend wordt voor die enige persoon, borg en middelaar, daar moet alle beschuldigers en alles moet wijken. Daar blijft hij over, hij alleen. Als onze enige gerechtigheid en onze enige hoop. Ja. Ja, zegt de mens, ja, maar voel je, je krijgt het toch niet over de post thuis bezorgd. Je krijgt het toch, het komt toch zomaar niet uit de lucht vallen. Nee, de Heere werkte door zijn woord en door zijn heilige geest in de harten. Maar ja, achter dat zeggen van het zal toch zomaar niet gaan. Nee, je kunt wel eens wat zeggen, maar daar kan ook onze bedekte vijandschap in openbaar komen. Dat wij zo niet zalig willen worden. Terwijl we eigenlijk alleen maar zo zalig kunnen worden. Dat zit er ook in hoor. Vaak als een mens zo geïrriteerd als het ware tenslotte maar wegloopt en zegt nee. Dan kan die misschien naar de letter gelijk hebben, maar dat er in zijn hart, uit zijn hart openbaar komt die tegenstand. Maar net als dokter Krof of Krop, ik weet niet hoe die heette, Rotterdam, die bij mijn opa kwam en die zat met zijn benen op tafel de Bijbel te lezen. Toen zegt die man, je zit er maar te zitten. Ik zat vanmorgen om 6:00 al achter mijn bureau in het werk voor de evangelisatie en noem maar op. Dat was een heel ijverig hervormde man die, nou ja, alles en alles bij elkaar moest proberen te houden. Ze zei opa, ja, maar ik hoef niks meer te doen. Voor mij is de grootste kunst om mijn gemak te houden. Maar je voelt wel aan, dat kun je niet zomaar zeggen. Want de mensen die zouden je, wat het geestelijke betreft, die zouden je een klap op je hoofd geven en zeggen, die lui, daar heb je nou helemaal niks aan. Dat zijn dooie dienders. Actie. Dan moet je daar nou de prediking in doorsnee eens in horen. Het is allemaal actie. Maar het is mensenactie. Het is niet de actie van Gods heilige geest, maar die actie van de mens, die zit erin. Hè. Doe dit maar en doe dat maar. En je klompt maar tussen de deur en geef het maar niet op. Maar hij wil er niet aan dat hij als zo'n ledige buitenstaander, hè, die eigenlijk geen enkel recht of aanspraak kan laten gelden, omdat hij het er allerdroevigst afbrengt in zijn leven, wat het geestelijke betreft. Dat hij zo nou in aanmerking kan komen voor die volle zaak. Om nou van Gods wegen te ontvangen een recht en eeuwige leven. En vergeving van al zijn zonden. Dan zie je, daar staan wij ons eigen in de weg. De Heere gelukkig niet. Maar ons eigen staan we vierkant in de weg. Met alles wat we hebben of niet hebben. Nou ja, dan krijg je het vervolg. Als een mens dan eenmaal op die weg mag wandelen. Hè, en de een die brengt het verder als de andere. Nou, in het zichtbare dan. Hè, van sommige mensen krijg je het er benauwd van. Want dan denk je, die man die hoort eigenlijk in de hemel thuis. Maar niet meer op de aarde. Er straalt zo'n godzaligheid vanaf. Dat een Lazarus die aan de poort ligt, die weet geen raad haast. Die krijgt het er benauwd van. Zulke geweldig waardige mensen heb je in het leven. Ontzettend. De werkelijkheid is vaak wel anders, maar zo komt het dan toch vaak over op een mensen. Ja, en als je dan op die weg mag wandelen, dan wordt het toch helemaal wel actueel om te zeggen, ja, maar hoor eens, verdienen onze goede werken niet. Het is toch ruimschoots in het woord bewezen en duidelijk aan te tonen. En naar de werken, daarna zal hij vergelden. God zal toch ieder werk in het gericht brengen, hetgeen geschied is in het lichaam, het zij goed, het zij kwaad. En ieder mens zal toch zijn pak maar dragen. Vooral als hij dan eenmaal op de weg is. Dan beschouwt hij het als een soort bijeenvergaderen van bepaalde dingen. En hij mag wel goede werken, hoe meer goede werken, hoe beter. Dat kun je nagaan als wij in de gemeente allemaal zouden mogen bloeien en groeien in die goede werken die God nou bereid heeft in Christus Jezus. Nou mensen, dan zouden de buitenstaanders zeggen, het is onbegrijpelijk daar in de Boombergland. Het is onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Wat dat voor mensen zijn, dat weet ik niet. Barmhartig, liefde, vrede, alles vind je er. Je kunt ze daar niet zien of ontmoeten, maar ze zijn altijd verblijd in de Heere en met liefde tot de naaste bezet. Je voelt wel aan het, je moet de goede werken nou niet voorstellen als iets viezigs. Ja, die goede werken, want dan ben je er een buis. Goede werken, daar kun je echt, nou ja, daar kun je veel mee hebben, veel mee krijgen. Dat kan een gemeente grotelijks tot opbouw zijn. Dat is ook in de geschiedenis bewezen. De werken der barmhartigheid, al waren ze nog zo minimaal. Maar ja, je moet de tijd niet uit het oog verliezen. Maar in de donkere middeleeuwen en zo, met al die pesthuizen en leprozerieën. Het meeste werk werd tenslotte toch door de monniken gedaan. Want de wereld die keek er helemaal niet naar om. Maar de christenen waren in alle tijden meestal de enigen die zich het droevige lot van hun medemens nog enigszins aantrokken. Waaruit je de werken der barmhartigheid ook mocht zien. Dus daar ben je goed mee. Ja, maar nou moet je bedenken mensen, het ging in dit stuk over de gerechtigheid die voor God geldt. En dan is het levensgevaarlijk. Dan is het levensgevaarlijk. Als die goede werken, die God voorbereid heeft in Christus Jezus, om aan zijn kerk te geven, opdat ze hier reeds niet naar het vlees, maar naar de geest zouden wandelen, en dat die vrucht des geestes ook openbaar zou mogen komen. Als die goede werken in rekening moeten komen bij God in zaken onze gerechtigheid die voor God geldt, dan ziet het er slecht uit. Dan hebben we nooit geen rust of duur. Dan is er geen vrede, geen blijdschap, geen hoop op God. Dan wordt Psalm 51 hoe langer hoe minder gezongen en 25 ook. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik bidden blijf. Je zou haast zeggen, als dat waar is, dan is het maar het beste om het zo goed mogelijk bij te houden op papier. Want stel voor dat de Heere iets zou vergeten in de dag van het gericht. Iets zou vergeten van wat wij gepresteerd hebben. Dan kunnen we het nog in herinnering brengen en zeggen, Heer, ik heb dat ook nog gedaan en dat. Maar zo is het nou in het stuk van de rechtvaardigheid die voor God geldt. Ganselijk niet. Bedenk dat. Want het is een heel nauw punt. Het is niet de gerechtigheid die voor God geldt en de goede werken erbij. Het is alleen de gerechtigheid Gods in Christus die voor God gelden kan. Die alleen. Dan kun je natuurlijk met veel inzicht gaan vertellen hoe die moordenaar nog een hoop goede werk in het laatste ogenblik gedaan heeft. Maar hij zal toch niet veel verder komen dan dit, dat hij geloofde in de Zonen Gods die daar naast hem hing. En dat hij zijn naaste bestraft. Ik bedoel, dat moet je nou toch niet aan gaan grijpen om dat zo uit te gaan meten, dat je er haast een boek over schrijven kan van de goede werken van de moordenaar. En dat brengt de mens dan expres maar aan om zijn leer te handhaven. Begrijp je? Maar dat is het ook niet hoor. Want de klemtoon valt toch ergens anders op. Klemtoon valt daarop dat die moordenaar als een moordenaar, die het ook gelooft te zijn, wij toch rechtvaardig. Gods ontferming ontvangt uit loutere genade. Nou, als dat nou alles is bij die man, dan zou je zeggen, dan krijgt die man geen hoge plaats in de hemel. He? Want hij heeft niet veel tijd meer gehad om het nog in orde te maken. Kijk, daar heb ik het nou. Maar het werd in orde gemaakt en het was in orde gemaakt door God zelf. En dat is nu juist het grote geheim. En daarom gaat het eigenlijk helemaal niet aan om in het stuk van de rechtvaardiging te gaan praten over verdienen. Het gaat helemaal niet aan. Het moet helemaal niet te pas komen. Er is hier helemaal geen sprake van beloning in dit of het toekomende leven. Helemaal niet. Want ten eerste hebben wij geen goede werken. En ten tweede, waar goede werken gevonden worden, daar is het God die in Christus Jezus aan zondaren gedenkt en ze door zijn geest doet leven. Nou ja, de man heeft het hier zomaar ingelast. Ik denk vast omdat hij ervan overtuigd was dat die oude zuurdeesem bij ons zo diep onder de aarde zit, dat als er nou een stuk uitgetrokken wordt, dan denk je dat je het hebt, maar dan blijft zo'n stukje zitten. Kweek in de tuin, ik kijk er altijd met verbazing naar. He, kweek. En dan trek je een heel stuk eruit en verdraait, het duurt geen dag soms, en dan zie je weer een nieuwe lood naar voren komen. Het lijkt wel onuitroeibaar. Je zou zeggen, je mag de grond wel 3, 4 diep omspitten en 7, om dat er allemaal uit te krijgen. He, en dan is er nog wel een vogeltje die het er weer naartoe brengt. Ik bedoel maar, er is geen eind aan. Hè? En vergeet niet, dat zit de mens in het bloed. Wat ontbreekt mij nog? Dat zit vooral in de kerk ingeslopen en ingekropen, in de harten. Wat moet ik doen, meester? Zeg nog eens wat. Ben ik er zo zachtjes aan? En ik dank u dat ik niet ben gelijk alle andere mens. Want ik doe dit en ik doe dat en die doen dit. Die man kon nooit gerechtvaardigd naar zijn huis gaan, want die had zichzelf al gerechtvaardigd. Maar die tollenaar, die had niks anders dan het doemvonnis eigenlijk Gods als die naar zijn eigen leven keek. Maar hij geloofde in een genade God. En daarom ging die gerechtvaardigd af naar zijn huis. Met vrede in zijn ziel. En die fariseeën die ging tobben naar huis. En dacht, zou ik nou alles wel opgenoemd hebben. Ik zal toch vandaag nog eens extra dit en extra dat. Zo. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen, het moet helemaal niet in aanmerking komen als het gaat over de rechtvaardiging, om dan te gaan spreken over verdienen. Maar de man doet het, hij wil die vraag uitlokken als het ware, leerstellig, om het nog eens aan de orde te stellen, dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat daar onze werken niets te maken hebben. En ook die goede gaven die God nog geeft, ook in het algemeen. Geeft de Heere soms nog mensen gaven, dat je zegt, je hebt nog eerlijke mensen tot op zekere hoogte. Mensen met rechtvaardigheidsgevoel, mensen met bepaalde gaven. Op alle terreinen van het leven kom je dat echt nog tegen. Hoewel het in het laatste der dagen hoe langer hoe minder wordt, de Heere trekt zich terug. Het oordeel der verharding wordt uitgegoten over deze wereld. Toch sta je soms nog verbaasd wat voor mensen dat je nog tegenkomt en je zegt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat is allemaal van de Heere. Daar kun je niet uit concluderen. Wat zijn er toch een brave mens. Maar wat is de Heere toch nog goed dat hij dat nog gelaten heeft. Maar wij kunnen Goden dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het zal een mens niet baten. Het zal een mens toch niet kunnen baten. Het heeft niets te maken met de rechtvaardiging, de rechtvaardigheid die voor God kan gelden. Beloont God dan niet? Jazeker. Maar uit genade. Geen loon naar werken. Uit genade. Je kan bijbrengen wat er in Lucas staat. Als gij dan alles gedaan hebt wat ge behoort, wat ge moest doen. Zo zegt, we zijn onnutte dienstknechten. We hebben maar gedaan wat we behoorden te doen. Wie durft er nog verder te praten eigenlijk? Maar ik zou in dit verband haast nog iets meer willen zeggen. Het kan haast niet, maar... Ik zou haast willen zeggen... Als de Heer een loon naar werken geeft, ook naar de goede werken, dan zijn wij verdoemd. Dan is het afgelopen. Want er zit overal een wormstekel onzerzijds in. De Heer kan je in je ziel geven iets om iets te doen, zal ik maar zeggen, aan je medebroeder. Of om, nou ja, op welke wijze dan ook in een bepaalde zaak iets goeds te mogen doen. Dat is op zichzelf zo goed, zo rein, zo heilig. Want de Heere die werkt dat. De Heere die geeft dat om Christus wil. Maar ik bedoel, dan heb je iets gedaan. En je gaat nu weer naar huis en je zegt, ja. Dan kan ik toch aan zien dat ik een ander mens ben. Of wat anders. Of je kan het niet voor je eigen houden. Want ja, dat valt niet mee om iets voor je eigen te houden. Als je wat gedaan hebt, om er daar niet over te praten. Al is het dan maar in vertrouwen met die of die, om te laten merken wat je gedaan hebt. Want helemaal zonder enig eerbetoon, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nou, dan moet je eens nagaan, als er nou één zo'n gedachte bij is, hè? Nou, dan is dat een wormstekel, die kostelijke vrucht van Christus, die is aangedaan. Niet door Christus, maar door ons. Door ons. Als de Heere nou naar die wormstekigheid doet, hè, dan zou de Heere die appel gewoon weg kunnen gooien en zeggen, ja, maar... Nee, hij is aangestoken, er zit weer wat bij. Ze hebben er weer wat bij gedaan, die dwazen. Ze hebben weer wat van zichzelf gedacht. Hè. Die man heeft zo goed gesproken en die denkt bij zijn eigen, heb ik hem goed geleverd. De dominee heeft goed gepreekt en die denkt, jongen, het was wat. Zo ga je maar door. En de ander heb heel kostelijk gebid en die denkt, ja jongen, ik heb toch zo'n opening gehad. Maar hij bedoelt eigenlijk, wie verbetert me dat nu? Dat is ook weer een gave, zeggen mensen dan. Ik heb. Nou en zo, als God nou naar die maat staat, naar die gegevens, die goede werken beoordeelt. Want het is waar. Het zijn allemaal gaven Gods, als je een gebedje mag doen, als je een woord mag spreken, of wat dan ook. Allemaal gaven Gods. Zo komen we waar. Maar de rest die daar omheen zit, mijn gedachten, mijn overlegging, dat is allemaal van mij. En als de Heer daar nou naar beoordeelt, dan zou je zeggen, dan gooit hij die mens met al die goede werken, omdat ze aangestoken zijn. Het is niet zuiver meer. Gooit de Heer zo weg. Moet hij zeggen, ik heb uw werk niet volgevonden voor God. Moet dan voor iedereen gelden. Daarom kan de Heer eigenlijk geen loon naar werken geven in die zin. En eigenlijk moet je blij zijn dat het zo is. Als je op je plaats bent, dan moet je zeggen, wat een eeuwig wonder. Ik kan er niks aan doen. Maar als ik zoiets lees, dat de beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En ik mag het een ogenblik helder zien, dan begin ik me gewoon te schamen. Dat kan ik niks aan doen. Dat vind ik toch wel zo onbegrijpelijk iets, hè, dat het kan niet. Maar je zou zeggen tegen de Heer Jezus, praat alstublieft maar niet verder als hij straks in die grote dag zal zeggen... Ik ben hongerig geweest, ik ben dorstig geweest. Heer Jezus, alstublieft, zeg het maar niet, want ik heb nooit wat gedaan. Want als er ooit wat gedaan is, dan was het nog verkeerd gedaan. Die beschaamdheid, die past ons wel. Maar die kan niet dat ik die op kan brengen, daar gaat het niet over. Maar ik zeg, als we op de rechte plaats soms mogen bevinden, je zou zeggen, ja, dan wil je er niet... van horen. Dan zeg je, nee, ja Luther, dat is wel te begrijpen, zegt hij, goede werken, die heb ik niet. En ik wil ze niet hebben ook. En als jullie er iets aan hebben, doe er je winst mee. Maar zelf was hij er doodsbang voor. En Flacius, die was wel een latere Lutheraan, die wel heel erg ver gaat. Die zegt, de goede werk is de pest voor de zaligheid. En dan is dat natuurlijk ook eenzijdig geredeneerd. Maar als hij ermee bedoeld heeft, wanneer wij oog krijgen voor de goede werken en wanneer wij erin zitten, dan is het ook inderdaad de pest. Want dan groeit de mens steeds verder van het centrale, kardinale punt af. Dat hij alleen in Christus voor God rechtvaardig is en een erfgenaam van het eeuwige leven. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten. Nou ja, dan zou je zeggen, als dat zo is en dat is zo, dan zou je zeggen, dan is het goed te begrijpen dat de mensen dan zeggen, die aan zijn rechterhand staat, Heere, waar? Toen de Heere sprak, één uit uw lieden zal mij verraden, toen zagen ze elkander aan en ze zeiden, hoofd voor hoofd, ben ik het Heere. Ja. Dan komt het wel uit, hè, dat ze moeten bekennen, ja, ik ben tot hinken en zinken, ja, tot alles in staat buiten hem. Ben ik het Heere? Ben ik die verrader? Ben ik die miskenner? Ben ik die dief? Maar als de Heere gaat zeggen, en gij hebt mij bezocht, dan zeggen ze ook, ik Heere, waar hebben we dat gezien? Zover je dat aan een van de minsten gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. Nou, dan zouden ze gewoon in tranen uitbarsten en zeggen, dat kunnen we niet begrijpen. We hebben geloofd dat we uit genade zalig worden, dat is ook zo. Maar dat de Heer Jezus nu daar nog over spreken wil. Wat onzerzijds niet in rekening, we hebben niet op durven te schrijven. We hebben het liefst zo gauw mogelijk vergeten, want we gingen vaak als geslagen honden naar huis terug, omdat we voelden, de dood is in de pot, de dood is in de pot. En dat dan die Heere dat nog ophaalt en dat hij nou al het kwaaie eraf gelaten heeft en dat hij zegt, nee, maar toch, dat heb je gedaan. Dat heb je toch gedaan. Nou, dan zou je toch zeggen, dan zou je in tranen uitbarsten. Vanwege de verwondering, je zegt, nee Heere, laten we daar maar niet over praten. Mogen we dan alstublieft maar zingen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want u hebt door uw hand alles gebracht. Het is maar daarna waar een mens is. Waar die staan mag. Maar ik geloof dat we het beste standpunt mogen innemen als we bij de voordeur geen voet grond krijgen. Geen voet aan de grond krijgen in deze materie. En dat we ons vooral niet ontpoppen als verdedigers en handhavers van het moeten en van de goede werken en van dit en van dat. Wij. Want daar zitten we meestal wel aan de verkeerde kant. En niet aan de kant van Gods genade. Het geschiet allemaal uit genade. Alles is genade van het begin tot het einde. En het zal ook eeuwig genade zijn en blijven. De vijanden hebben gezegd. Nou, dat is ook wat moois. Hier krijg je de vraag, de tegenwerping. Waar maakt deze leer geen niet zorgeloze en goddeloze mensen? En in de Nederlandse geloofsbelijdenis kun je merken, die hebben ze voor de voeten gegooid. Weet je wat dat geeft, zeggen ze deze leer? Koude, vrome mensen. Die precies, ik zeg het even nu met mijn woorden, die je door een ringetje kunt halen. Die het alleen maar uit een soort plicht doen of wat dan ook. Hè, maar waar niets uit liefde tot de Heere God gevonden wordt. Niets uit liefde tot de Heere. Meer van die robotten die door God eigenlijk hier of daar neergezet worden en op zijn bevel doen ze iets, zelf staan ze er buiten. Dat hebben de vijanden ook gezegd. Dan krijg je die koude, vrome verhoudingen. Wij kunnen niets en we zijn niets, maar de Heere, die doet het. Ja. Dat wij niks kunnen, niks zijn, dat is wel waar. En dat de Heere het doet, is ook waar. Maar ja, deze beschuldiging is wel iets scherper, iets dieper dan de beschuldiging van dat de christen de goede werken dan alleen maar zou doen als een automaat. Die door God in bedrijf gesteld wordt. Knop om, dan moet je weer eens een goed werk doen. Deze beschuldiging snijdt dieper. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. En ja, dat komt mij heel bekend voor deze zaken. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik heb nooit anders ondervonden dat als het over de leer, deze leer der zaligheid gaat, dat iedereen tenslotte in brand vliegt van nijd. En dat de felste beschuldiging die je voor de voeten geworpen krijgt is: mens kan maar raak leven zo. Als dan toch alles afgelopen is, dan kun je maar raak leven. En dan maar hopen dat je nog eens een keer gerechtvaardigd wordt. Als een goddeloze. En dan is het goed en voor de rest dan komt er toch niks op aan. Zorgeloos en goddeloos. We hoeven geen zorgen te hebben. En we kunnen gerust een pondje zonde meer hebben. Want het maakt toch niet uit een pond meer of minder. Het komt allemaal op hetzelfde neer. We zijn zondaar en we zijn tot hinken en zinken gereed. En we kunnen en vermogen niets. Och, dat heeft mij altijd bijzonder getroffen. Je kan wel eens zeggen, ik laat het langs mijn koude kleren afgaan. Maar dat is toch niet altijd zo. Ik heb er wel eens erg verdrietig onder geweest. Zulke misverstanden. Al weet ik al bij voorbaat dat het fout is. En dat al die zorgende en vrome mensen in de eeuwige rampzaligheid terechtkomen. Als God ze niet bekeert. Dat weet ik ook. Heel zeker. Eerlijk waar. Die de grootste mond hierover hebben. Er zijn er duizenden die niet binnen zijn. En dat is ook erg. En dat je de mens wel als het ware, het kan niet, maar je zou het hem wel in willen gieten. En je zou wel eens willen zeggen, vergeet er van God, versta nou toch eens. En merk nou toch eens op. En daarbij, dat mag u ook gerust weten, brengt het me ook altijd in zorg. En ik bedoel helemaal geen wetticistische, maar we hebben het er de laatste tijd wel eens een enkele keer met elkaar over gehad. Ook in verband met de voorbereiding van het heilige avondmaal. Dan zeg ik, mensen. Ik weet wel, we zijn grote booswichten, maar de genade van God is toch sterker dan alle boosheid. En bedenk toch dat de vijand nooit anders doet dan loeren op de ondergang om een stok te hebben om te slaan. Dat is ook vaak het bedroevende. Dat is het bedroevende. De mens over genade spreekt en vrije gunst en wij kunnen niks en we mogen niks en we zijn niks enzovoort. Maar ondertussen openbaar komt in de grootste ellende en dwaasheid. En daar heb ik altijd, omdat ik daar ook iets van gezien heb in het leven, in de praktijk van het leven, iets van gezien. Dan kun je daar wel eens bang voor zijn. Niet dat God niet door zal gaan, maar een mens is van nature zo'n goddeloos en zorgeloos monster. Dat is het. En daarom mogen we deze beschuldiging weerleggen. Wij hoeven niet meer zorgeloos en goddeloos gemaakt te worden. We zijn het. We zijn het. Dat is de grote misvatting vaak in de prediking. Dat je kunt met verschillende predikers praten en dat je tot het hart komt van de leer der zaligheid. En dat ze zeggen, ik ben het er volkomen mee eens, maar zo kun je het niet zeggen. Dat kun je zo niet doen. Want, en dan krijg je het. Man, dat maakt leidelijke mensen. Als je er zo aan gaat staan, wat moet er dan terechtkomen van al die mensen? Je moet ze toch, kijk eens, als ze bekeerd moeten worden, dan zullen ze toch wel met mij verstaan dat enkel louter genade en welbehaag is. Maar voorlopig moeten we toch, voel je die geest, daar zijn ze het er wel mee eens. Maar ze durven het niet te zeggen. Dat we het al geworden zijn in Adam ons bondshoofd. Zulke goddeloze en zorgeloze mensen. Dat het ons totaal niks interesseert. God niet, zijn woord niet, zijn kerk niet, zijn dienst niet. Zijn dag niet, zijn volk niet, noem maar op. Waar ze de mond daar zo vol van hebben. Al die dingen die interesseren de mens niet. Ja, hij is of heel onverschillig dat hij er geen eens over denkt. Of hij is er boosaardig tegenin. Dat is natuurlijk wel een hele misvatting. Want nou ga je net doen of al die mensen zulke zorgende mensen zijn. En die nog niet zorgelijk genoeg is. En die nog niet hard genoeg zijn best doet. Die krijgt nog een klap erbij. Fortpaard om nog wat harder op te schieten. Begrijp je? Je hebt nou nog de tijd. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Kijk maar er zit een wrong in hoor. Want het klopt niet. Het klopt niet. Maar ja, weet je waar men rekening mee houdt? Men houdt er rekening mee als men werkelijk de waarheid zegt dat de kerk net een duiventil zou zijn. Dan fladdert het alles weg. Want als al die zorgdragende mensen, weet je wel, die niet zo goddeloos zijn. Maar voorstanders van de oude waarheid en die allemaal dolgraag erbij willen horen als je het geloven mag. Als die mensen nou zouden horen dat ze zulke goddeloze en zorgeloze mensen zijn. En dat ze het niet aan hun eigen te danken hebben dat ze nog in de kerk mogen zitten. Want dat een eeuwig wonder is dat wat hun betreft dat ze liever op hun nest hadden blijven liggen. Oh, dan begint al gauw dat vuurtje te smeulen. Ja, maar nou moet je ophouden. Zo komt dan de mensen. Nou moet je het niet te gek gaan maken. Maar nou komt alleen nog maar even de werkelijkheid voor de dag. Wie wij zijn. Daarom is deze vraag ergens. En deze beschuldiging, die is al fout. Zijn zorgeloze en goddeloze mensen van natuur. Maar ja, wie gelooft dat nou? Dat gelooft niet zo'n mens die heel zijn leven opgekweekt wordt in de dwaling eigenlijk, dat hij het ernstig meent. Wie gelooft dat niet? Die zegt met een staalhard gezicht, ja, van mijn kant heb ik alles gedaan wat ik doen kon. En verder moeten we het maar afwachten wat de Heere dan doen zal. Zou ik dat lot ontvangen dat ik uitverkoren ben? Nou ja, dan zal ik daar achtergebracht mogen worden misschien. Maar verder, ja, daar kan ik niks aan doen. Wat de rest betreft heb ik mijn leven lang gedaan wat ik doen kon. Maar ja. Voel je, die sprake die is niet zomaar gekomen. Maar die is gekomen door een opvoeding. Door een bakering. Door de waarde vermeerdering van de Adamiet die hij ondergaat in een christelijke prediking. Een waarde vermeerdering. Zodat hij eigenlijk zijn hele leven achter een masker loopt en in een groot toneelspel speelt. En God haalt er zijn kinderen allemaal uit. Want als ze aan het eind van de reis komen en ze horen bij dat weet ik wel, bij dat gezegend huisgezin dat het aardrijk zal beërven, dan stort in één keer alles in elkaar. Maar ja, het is wel verdrietig dat de mens eigenlijk in zo'n waan moet leven. Dat hij een klein tikkie krijgt, maar hij krijgt twee aaien eroverheen. Ja. O mensen, dit is een punt, denk ik wel eens. De hele zaak zou uit elkaar bersten als een mens de waarheid zou horen. Wie en wat we geworden zijn. Zo zorgeloos en zo goddeloos.
Als hij er nog bij zegt dat hij het hart in zijn lichaam niet moet hebben om onder die waarheid vandaan te blijven, dan kan hij het helemaal niet meer begrijpen, die mens. Want dan denkt hij, ja, maar je hebt zelf gezegd, ik ben toch goddeloos en zorgeloos. Nou ja, als hij dan weg zou blijven te kerken en zou zeggen, nou, als hij dat doet, dan teken je eigen doodvonnis in de verkeerde zin dan. Dan wordt hij helemaal, dan zegt hij, nou weet ik het helemaal niet meer. Dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Zo. Ik heb altijd ervaren, nou spreek ik strikt persoonlijk, dat ik er nooit aan wilde dat ik een zorgeloos en goddeloos mens was. Nee. Al had ik zonde, al deed ik verkeerde dingen, dan wilde ik toch nog vasthouden, hoewel het niet anders was dan een angst. Een angst, een wroeging in de conscientie. Dan wilde ik toch nog vasthouden dat ik toch een vechter was tegen het kwade. Dat als het aan mij lag, had ik het niet gedaan. Ja. Een mens is zo zwak. Ja, ik heb zelfs gezien, ik heb menigmaal gezongen dan. Hè. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heer. Eenzaam liep de traan over mijn wangen. En toen de Heer me eraan ontdekt had, en ontdekte hij nog steeds, toen kreeg ik er zo'n verschrikkelijke walging van. Dat ik het zag, dat ik denk, moet je daar die zorgeloze en goddeloze schurk zien zitten, zie op mij in gunst van boven. Want daar zit hij nou, de zondaar. Heer, ik beken het toch. Heer, ik zeg het toch maar, ik kan niet verder. Ja. Heer, ik kan mijn levend schip niet in de goede haven. Wilt u het alsjeblieft overnemen? U hebt toch gezegd hè, dat als wij het niet meer kunnen, ja. Kun je dan begrijpen dat ik van de meeste godsdienst nog niet dat geloof? Niet dat geloof. Van mijn eigen niet of van een ander niet. In de eerste plaats van mijn eigen niet. Alles nog zo mooi. Dat je denkt, ja, ik hoop dat het waar is. Maar als de Heer je eraan ontdekt soms. Ja, het kan goed liggen hoor. Zie op mij een gunst van boven. Zeker al, het gaat niet tegen dat versje wat we zingen. Of die versen die we gezongen hebben. Denk aan het vaderlijk meedogen. Maar ja, dan ligt daar toch en dan gaat daar toch een zondaar die niet heimelijk bij zijn eigen het gevoel heeft, hè, nou ben ik op mijn plekje. Om een nood maar weer eens uit te schreeuwen voor de Heer dat ik zo'n beest ben. Want weet je wat ik dat noem? Een prachtig opgeknapt beest. Met een lintje om. En die nou voor de Heer is toch maar weer in de schuld mag komen. Altijd maar weer in de schuld komen. Oh, ach, het is niet altijd even prettig, hè. Maar dit weet ik wel. Toen de Heere, en dat doet de Heere nog, maar telkens weer die ploeg van zijn woord in het hart brengt, hè, dan zie je dingen, mensen, nee, ongelooflijk. Dan zeggen wel eens, die vent is het doodtrappen nog niet waard, hè, maar dan zie je dat een mens op zijn best genomen, een godsdienstig mens, het doodtrappen nog niet waard is. Zo geraffineerd is die, hè. Om maar te ontduiken de werkelijkheid. Om dat punt te omzeilen. Maar wie zegt gij dat ik ben? Jezus Christus. Hij alleen. Dat hij nou alleen mijn enige hoop, mijn enige fundament is. Ik zoals ik ben. Alleen in hem rechtvaardig voor God. Er komt alles tegenop. Daarentegen als je het gaat mogen geloven. Mogen geloven. Het is een gave. God, die kan elkaar niet aanpraten. Want dan steek je tot in je oren in de zonde. dan geloof je nog niet dat je dit bent, zorgeloos en goddeloos. Geloof je het nog niet? Dan heb je toch ergens nog wel iets anders van binnen. Een beter ik of iets dergelijks. Maar dat toch, nee. Er zijn er toch altijd nog die het heel wat slechter gedaan hebben dan u. Dan zit je tot over je oren in de zon. Maar waar Gods geest nou aanhoudt op die mensen. En die kroon omkeert. En dat hart laat zien wie die is. Wie die is. En dan bedoel ik nog niet eens in de eerste plaats. He, hoe die daar misschien wel eens een keer stiekem, ja het is erg, daar gaat niet over jongens, denk erom hoor, daar hoef je niet er naartoe te gaan, dat hij een keer in de bioscoop geweest is en ik heb dit gedaan en ik heb toen, ja dat weet ik, dat is allemaal niet goed hoor, dat weet ik wel, maar het kan ook een middel zijn om zijn eigen te verbergen, dat hij niet gelooft dat hij dag en nacht in de bioscoop zit. En daarom hou ik altijd op die dingen aan, als dat nou eerst maar eens in het hart van een zondaar mag zinken als een baksteen. Dat hij dat mag geloven, dat hij die Turk is, hè. Die alleenlijk lust heeft in het kwaad en in de ongerechtigheid. En dat hij zo zorgeloos en goddeloos is, dat als God hem voor de hemel en de hel zet, en aan de kant van de hel staat een handjevol genietingen van de zonde en van deze wereld, dan zegt hij, ik kies de hel, des dan de hel er maar bij. Ik weet het uit de praktijk van het leven. Niet uit de uitwendige dingen, maar innerlijk. En ook wat we gezongen hebben uit Psalm 25, dat weet ik. Dat ik wist, wat ik wist, o, alle zonde die is strafbaar en die kost me het leven. Maar als het puntje bij het paaltje kwam, dan was het nou ja, dan de helmer. Dan de helmer. Geen knoop kan een mens ontbinden. Maar ondertussen blijft hij toch dezelfde, want 5 minuten daarna zit hij te bidden. Hij staat ook met een gerust hart weer op. Want dat gebedje dat vormt een zodanig tegenwicht, dat hij zijn eigen nog niet van God verlaten voelt. En dat hij denkt bij zeggen, ja maar er is toch nog, het is toch nog niet helemaal afgesneden, ik ben toch niet nog aan de verharding prijsgegeven. Dan gaat hij weer. Voel je daarom die drijving die je soms in je ziel voelt. O Heere, wil mij en de gemeente dat nou toch leren in onze zielen. Wie wij geworden zijn in Adam. Ze zeggen wel eens worden wie die is. Want we zijn niet die we zijn. Met worden wie je bent, daar bedoel ik niet mee dat je opeens als een wilde beest elkaar de hersens in moet gaan slaan en roven, stelen, dieven en echt breken, noem maar. Dat bedoel ik er niet mee. Maar ik bedoel voor de Heere God worden wie je bent. Die pretenties de kant, aan de kant. Hè. Want ja, voor zulke mensen, daar ben ik niet zo benauwd voor. Weet je waar je benauwd voor kan wezen? Van mensen die het weten, die bekeerd zijn. Je zegt, maak je over mij maar geen zorgen, het zit met mij wel goed. Ja. Daar kun je eigen zorgen over maken. Maar mensen die mogen beoefenen, Heere, ik ben toch zo'n goddeloos en zorgeloos mens. Daar zit wat aan vast. Want dan ga je 1000 keer over de kop hier leven. Toch rijst de verzuchting in de ziel op. Och, Heere Jezus, alstublieft, alstublieft, hou me toch vast, hou me toch vast. Waar de gelegenheid tot de zonde is ontnemen, zei mijn grootvader wel eens de genegenheid. En waar de genegenheid tot de zonde er is ontnemen, daar de gelegenheid. Maar dat betekent dat je je eigen slechter acht dan goed van een cent een uil. Onbetrouwbaar. Die leer, ja, die maakt zorgeloze en goddeloze mensen. Die leer. Dat God uit loutere genade zondaren zalig maakt. In Christus. Die gaan het geloven. Die gaan geloven wie en wat ze zijn. en dat God alleen het is die helpt in nood. Nou ja, ik weet wel, ik draag het wel eens te vereenvoudigen, de leer der zaligheid. Want het is allemaal eenvoudig, dat is ook zo. Maar evengoed, de Heere, hè, wat een arbeid, een arbeid, een arbeid aan die verwaande gek van een mens, eer die hem toch op zijn plaats heeft. En dat hij alleen tevreden is met genade. En alleen zegt, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Voel je, het is een arbeid. Daar kun je toch geen woorden voor vinden, wat een geduld dat de Heere heeft. Altijd maar weer. Maar goed, zoals de tegenpartij het bedoelt, dan moeten we zeggen nee zij. Nee zij. Deze leer, de leer misschien, als je de leer opvat als een stuk leer, nou ja, dan wel. Maar als we de leer opvatten als de leer der profeten en apostelen, waar de gemeente in volhardde, in de leer der apostelen, in de breking des broods, en in de gebeden, die maakt geen zorgeloze mensen. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is onmogelijk. Dat kan niet anders. Want als er nou een leiding komt op een kraan, op een waterleiding, dan stroomt het water erdoor. Kun je lang of kort over praten, maar dat is zo. Het geloof is een leiding, is een kanaal, is een instrument. Dus waar dat geloof verenigt met de Heere Jezus Christus, daar mag hij in zijn voetstappen wandelen. Ja. En dan moet je niet zeggen, ja, maar een mens, ik weet het, we blijven tot onze laatste snik zondaar. Maar ik bedoel, dan moet je niet de schuld van op de Heere gooien. Dan moet je zeggen, ik ben zo'n ongelovig monster. Ik geloof het meestal niet. Ik geloof meer in mijn eigen dan in de Heere. En wat ik nou het hardste nodig heb, dat geloof dat aan de Heere Jezus verbindt, daar heb ik niks van. Dat kun je dan beter zeggen. Maar je moet niet met zo'n stiekem glimlachje zeggen, weet je wel. Want dan blijven wij toch overeind bij staan. Och ja, mensen. Daar komt een mens maar niet aan toe. Nee, maar dan moet je zeggen, nee, ik ben zo'n ellendeling. Wanneer is die nou door een levend geloof verbonden aan de Heer Jezus Christus? Want wij hebben zulke volkomen geloof, niet zeg het avondmaalsformulier. Hebben we niet. We hebben dagelijks in tegendeel tegen de boze lusten des vleeses en allerlei zwakheden te strijden. Dat betekent dat we daar middenin zitten. Maar dat zijn wij. Dat zijn wij. Want het is onmogelijk, zo onmogelijk dat het is dat de mens door zijn werken gerechtvaardigd wordt. Zo onmogelijk is het nu ook dat de mens die door een waarachtig geloof Christus is ingeplant geen goede werken zou hebben. Dat is ook onmogelijk. Ja, wat hij er zelf van denkt, dat is vers 2. Maar als de Heer het eenmaal zeggen zal, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten geven, dan staat de Heer niet te liegen. Dan kun je wel zeggen, ja, maar dat heeft de Heer gedaan toen hij op aarde was als borg en middelaar en dat krijgen wij toegerekend. Ja, dat is ook een handigheidje. Maar het is die rijke man zwaar te staan gekomen dat hij die Lazarus daar aan zijn poort liet liggen. In zijn eigen vuilen, in zijn eigen ellende, dat de honden kwamen om zijn zweren te likken. En dat hij zich begeerde te verzadigen aan wat er viel van die tafel van die rijke man. Maar er staat nog geen eens bij dat hij hem toen gaf. Het is hem zwaar te staan gekomen. De Heere zegt, Abraham zegt, man, jij hebt je goed gehad in je leven. Maar Lazarus het kwade. Dus als er in die tijd, en dat kan best in zijn gelijkenis natuurlijk, maar als er in die tijd iemand voorbij gekomen is, voorbij Lazarus, die zegt, joh, ik heb vanmorgen geluk gehad of zo, of ik heb, joh, ik heb wat voor je meegebracht, hier zo. Dan zal de Heere tegen zeggen, wie een van mijn minsten dat gegeven hebt. Die Lazarus daar, ja. Je moet het niet van de kaart, je eigen van de kaart, maar je kan de Heer Jezus niet wegdringen.
Want de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk, zingt de dichter, voor mij volhebben. En er moet een grote gierigaard, of wat het ook is, of een grotere versmijter, of wat dan ook. Die moet Gods wegen leren. Die mag Gods wegen leren. En dan zegt de Heer, nee, niet al zo. Want het is onmogelijk, dat kan niet, jongen. Man, dat kan niet. Je kan hem wel zo of zo doen, maar dat gaat niet. Want die door een waar geloof, en je gelooft toch dat je een zorgeloos en goddeloos mens bent van je eigen. Nou, dan heb je toch wel heel hard nodig om door die grote herder onze zielen bediend te mogen worden en om van hem te mogen ontvangen genade, om naar de geest te leven. Opdat het vlees niet de heerschappij voeren in alles. Zie je? Kijk, ach, dan komt het hierop neer, want wij moeten weer naar huis. En dan komt het hierop neer, dat die nou door het geloof gerechtvaardigd wordt, uit het geloof gerechtvaardigd wordt, hè, om Christus wil, hè, die gaat geloven, ik ben een zorgeloze schurk. Die niet uit het geloof gerechtvaardigd wil worden en wordt, die blijft zijn leven lang toch volhouden dat het nog aardig gaat. Maar het is te kort voor de eeuwigheid. Het is te kort. Maar die blijft altijd maar zeuren. Hij blijft altijd maar zeuren. Hij zegt altijd maar, het is de hoofdzaak niet, maar het is toch dit. En het is toch dat. Het is toch zus en het is toch zo. Want ik kan mijn eer niet prijsgeven. Ik kan mijn eer niet prijsgeven. Meestal als er wat is of zo, in je eigen gezin of in je eigen waar je uitkomt, je broers of zussen. Dan heeft de Heer hem ook aan ontdekt dat de Heer me wel eens afvroeg, waarom ben je nou zo verdrietig of waarom ben je nou zo boos, als er iets gebeurd was. En het eind van het liedje was dat ik moest zeggen, Heer, omdat ik de eer van mensen liever heb dan uw eer. Want ik zou graag willen dat ze allemaal precies in het ringetje gingen en er doorheen op het paadje. Zou ik graag willen. Waarom? Dat God geëerd en geprezen, ja zeker. Zo is Adam wel. Nee, hij wil niet van de kaart. De eer, wat zou die nou weer zeggen? Och, jongen. En die? Maar wie heeft er nou verdriet over? Ja, dat geeft de Heer ook. Een intens verdriet soms, dat geeft de Heer ook, als je dat ziet. He. En ook om dapper mee te zingen met David, ik zal met verstande weg betreden der vrome. Want ik haat het doen der schender uw wet en schuw die smet. Je eigen, maar ook een ander. Heerlijk waar, al ben je duizendmaal bestraft, nee. Ophouden. Die man die moet zeggen, ik ben vol van etterbuilen, die heb geen vermaak erin, in de etterbuilen van een ander. Het is een wonderlijke zaak, ik kan het niet uitleggen, maar je haat je eigen dan, maar ook een ander. Maar het is ook weer ontdekking, dat die menselijke eer ons nou zo zwaar weegt. En de eer van God, die komt niet aan de beurt. O, daarom hoop ik zo geliefde, dat het was kort, maar dat u er dit uit mag onthouden, dat wonderlijke. Hè? De mensen die het hardst praten over, dat maakt maar zorgeloze en goddeloze mensen. Dat doet maar aan. Die geloven er niks van. Dat ze het zijn. Maar die het geloven mogen, die zingen. Die hoor je telkens weer zingen. Och, dat ik het klaar en onderscheiden zag. Hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Heer, is graag op uw spoor. Mijn wankelende gangen. Laat me in u geloven. Zo zal ik leven en wandelen naar uw goddelijk bevel. Als je daar nou weer bovenuit groeit. En dat denk ik wel eens ook in ons midden. De duivel die gaat rond als een briesende leeuw. Die wil je nog een handje gist in je schoenen denken omzetten. En dat hebben we al van ons eigen al genoeg. Dan wil die zeggen, ja, oh, wat betekent dit en wat. Dan komt die van die kant. Begrijp je?
Als hij dan iets hebt mogen zien van wat die gerechtigheid des geloofs inhoudt, dan komt hij van de andere kant en dan begint hij in een voetstuk. Dan zegt hij, oh dat, dat is geen kwaad, dat is geen kwaad, dat is geen kwaad, dat is geen kwaad. Nee, daar ben ik aan ontgroeid. Vroeger dit en vroeger dat, zo praat aan een mens. Maar ja, dan gelooft hij ook niet meer, tenminste in de beoefening, dat hij zo zorgeloos en goddeloos mens is. Dan is hij ook ver van zijn plaats. En dan sleept de duivel hem ook mee. Daarom blijft er maar één ding over. Voor mij en voor u. Herder Israëls, neem ter oren die uw volk als een kudde weide. Amen.